Als jullie een Bijbel bij je hebben, dan mag je alvast Matteüs 7 opzoeken. Goedemorgen trouwens. Nou, ik hoorde zo net van Peter dat de bazuin 30 jaar geleden begonnen is. En ik was daar in ieder geval niet actief bij betrokken, maar ik was er wel bij. En in die tijd ben ik ook naar de Bijbelschool gegaan. En ik vind het wel heel mooi. Dit is eigenlijk de enige gemeente, niet dat ik bij die andere weg ben gestuurd, maar dit is eigenlijk de enige gemeente waar ik door al die 30 jaar ben komen preken. Dus dat is wel een band die blijft bestaan. Nou, en toen ben ik naar de Bijbelschool gegaan. En daar ontmoette ik een vriend, die heet Frank van der Akker. En zij deden in Zwolle, hij woonde in Zwolle, deden ze een evangelisatieactie. En hij nodigde mij ook uit. Dat was een week lang vanuit een koffiebar met allerlei acties. En ik had er wel zin in. En daar heb ik eigenlijk iets geleerd, waar ik nu nog steeds het profijt van heb. En wat mij ook wel wat veranderd heeft. Ik leerde daar in die week, dat waren zo'n 20, 30 jongeren die daar de hele week aanwezig waren. En ik leerde in die week een manier van bidden die ik eigenlijk nog niet zo gewend was. Ik kwam uit een geïnformeerd klimaat, dus we gingen altijd heel eerbiedig met God om. Nou, dat was in de bazuin niet zoveel anders, om het zo te zeggen. Dat deden jullie ook, en dat deed ik ook. En daar leerde ik een manier van bidden en die eerbiedigheid bleef zeker bestaan. Maar ik leerde een manier van bidden die ik eigenlijk niet nieuw was voor mij. En dat heeft me beïnvloed. Nou, en aan het eind van die week, dat was een soort hoogtepunt. Moet ik ergens naar wijzen? Of staat hij nog niet aan? Goed. Of moet ik hem een keer op de grond gooien? Helpt dat ook? Nee? Ja, door Arend is hij wat in de war geraakt, denk ik. Oh ja. Goed. En aan het eind van die week zouden we de Jezusfilm laten zien op het grote plein van Zwolle. En daar waren we de hele week voor aan het bidden, dat dat heel krachtig zou zijn en dat heel veel mensen op de markt, er waren ook allerlei terrasjes omheen in Zwolle, dat heel veel mensen zouden gaan komen kijken. En die dag zelf, tot overmaat van ramp, regende het. En hoe dat verder is afgelopen, dat komt later in de preek. Maar laten we eerst Matteüs 7, vers 1 tot en met 12 lezen. En het gaat mij straks om vers 7 tot en met 11, maar vanwege de context lees ik toch even heel het gedeelte. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen ogen niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen ogen hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, Hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zo als je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, ik wil vanmorgen even bij drie dingen stilstaan vanuit dit gedeelte. We zoomen nog heel even in op de context. Daarna gaan we naar vers 7 tot en met 11. Kijken we eerst naar de bidder. En dan sluiten we af door naar God te kijken in dit gedeelte. Laten we eerst even naar de context kijken, zodat we weten waar het staat. Nou, de meeste van jullie weten wel dat de bergrede, dus hoofdstuk 5 tot en met 7, dat is de bekendste preek die Jezus ooit gehouden heeft. Ook zijn langste preek. En dat is een richtingaanwijzer voor de kinderen van het koninkrijk. Allerlei adviezen worden daar gegeven hoe de kinderen van het koninkrijk kunnen leven. Hoe je dat nieuwe leven met Jezus invult. Nou, dan is hoofdstuk 7 is de afsluiting van de preek van Jezus. En in hoofdstuk 7 is het opvallend dat eigenlijk het kernthema in hoofdstuk 7 is oordeel. Als je kijkt in hoofdstuk 7 vers 1, dan begint het met oordeel niet. Als je kijkt naar vers 13, dan gaat het erover dat als je de brede weg bewandelt, dan leidt dat tot je ondergang. Nou, in vers 21 staat er: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de Heer binnengaan. En uiteindelijk wordt de preek van Jezus afgesloten met een illustratie. En die illustratie, dan gebruikt hij een huis op het zand of een huis op de rots. En dan zegt hij, als je je huis op het zand bouwt, dat wil zeggen dat je dat wat je hoort niet uitvoert, dan bouw je je huis op het zand en dan zal het je ook niet goed vergaan. Nou, dat is eigenlijk een beetje de rode draad in hoofdstuk 7. Dus het gaat daar over oordeel. En wat dan opvallend is, dat vers 1 tot en met 12 horen eigenlijk een beetje bij elkaar. Dat is een stukje in hoofdstuk 7 wat bij elkaar hoort. En dan is vers 12 de samenvatting van de eerste 11 versen. Dat kun je ook lezen. Er staat als een soort conclusie in vers 12: behandel anderen dus. En dat is dus een terugblik op die eerste 11 versen. Een soort eindconclusie over die eerste 11 versen. Behandel anderen dus steeds zoals ze jou zouden willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Dus dat is de samenvatting. Nou, en hoe komt dat dan terug in die eerste 11 versen? Hoe zie je dat dan terugkomen? Dat je goed met die ander omgaat. En dat je met die ander omgaat zoals jij eigenlijk wil dat er met jou wordt omgegaan. Hoe zie je dat dan terugkomen in die eerste 11 versen? Nou, allereerst natuurlijk door het verhaal van die splinter en die balk. Hè, dat je, Jezus zegt, oordeel niet. Kijk eerst goed bij jezelf. Want bij jezelf zijn nog zat dingen te ontdekken. Dus kijk niet te snel naar een ander. Maar reflecteer in eerste instantie vooral jezelf. En wees daarin geen huichelaar. Dus oordeel niet. Dan in vers 6, een heel lastig vers wat er tussen staat. En de meeste uitleggers hebben altijd benadrukt dat het daar over mensen gaat die het eigenlijk niet waard zijn om het evangelie aan te verkondigen. Zo is dat vers vaak uitgelegd. Parelen voor de zwijnen werpen. Er zijn ook uitleggers, en ik denk dat dat zo is bedoeld, die zeggen nee, het gaat er daar juist om dat je dat heilige wat je is gegeven, als je dat op een verkeerde manier, op een botte manier, op een niet fijngevoelige manier doorgeeft aan anderen, dan komt het als het ware als een boemerang bij jezelf terug. Dat het op die manier wordt bedoeld. Nou, dat is niet verder het thema van de preek, dus ik laat het lekker liggen. Maar dan, als het op die manier uitgelegd zou kunnen worden, dan zie je dus ook weer terugkomen van, ja, ga dus ook met die anderen waar je het evangelie aan verkondigt, ga daar op een goede manier mee om. Zoals jij ook wil dat ze met jou omgaan. Dus qua context zou dat goed passen. En dan eindigt het gedeelte met... Hoe kun je nou goed omgaan met die ander? Ga vooral voor hem bidden. Ga vooral voor hem bidden. Dat is de beste manier hoe je met die ander om kunt gaan. Nou, dat is eigenlijk de rode draad in dit gedeelte. En wij gaan ons nu focussen op dat laatste stukje, vers 7 tot en met 11. Nou, jullie hebben misschien allemaal wel eens gehoord van het woord koetspa. Niet? Nou, dat is mooi, dan leer je vanmorgen weer wat. Koetspa, en Peter die zei het al, koetspa is een brutale vrijmoedigheid. Die in het Midden-Oosten eigenlijk heel normaal is. Ik weet niet of jullie daar wel eens naar de markt zijn geweest. Nou, als je daar naar de markt gaat en dan zie je daar van die mensen langskomen en dan bieden ze. En dan lopen ze weer weg en dan komen ze weer terug en ze lopen weer weg. En uiteindelijk hebben ze het voor de prijs waarvoor ze het willen hebben. Ons lukt dat niet als Westerlingen, wij zijn veel te braaf. Ja? Als ik zoiets zou doen, dan trekt mijn vrouw me gelijk aan mijn jasje. Kees, vraag dan maar wat ze betalen. Weet je niet? Koetspa is dus een brutale vrijmoedigheid. Er was dus, het is echt gebeurd. Er was dus een buschauffeur. Die reed met zijn bus door Jeruzalem heen. En op een gegeven moment, bij een bepaalde bushalte, stapte er een gepensioneerde vrouw in. En die vrouw die kocht geen kaartje. Die ging gewoon midden in de bus ergens zitten. En die buschauffeur die maakte wel heel erg duidelijk dat ze vergeten was om te betalen. En dat er toch nog wel moest gebeuren. En zij bleef zo in die bus zitten en gaf daar niet aan toe. Deze mensen hadden ze koetspa. Wat deed die buschauffeur? Hij zette zijn bus stil midden in Jeruzalem. Op een hele drukke straat. En hij ging de krant lezen. En er kwamen steeds meer auto's vast te zitten. Op een gegeven moment stond half Jeruzalem vol. En wie zou nu het meeste koetspa hebben? Nou, uiteindelijk pakte die vrouw haar tasje en stapte de bus uit. Nou, dat is dus koetspa. En daar gaan we het vanmorgen over hebben. En misschien kun jij ook wel wat groeien in koetspa. Misschien ben je wel te braaf in je gebeden. Misschien benadruk je alleen de kant van de eerbiedigheid. En is dit nog een onontgonnen terrein? Zoals dat bij mij vroeger was. Nou, dat zou zomaar kunnen. Je zou koetspa ook kunnen vergelijken dat als je met je dochter gaat winkelen en je dochter heeft iets in haar hoofd wat ze wil hebben. En jij wil gewoon snel door. Je weet wat je moet kopen. Maar als je dochter je dan telkens weer aan je jurk trekt. En telkens weer trekt. Want zij wil dat ene nu hebben. Niet morgen, niet een week later. Nee, nu. En ze blijft je maar dwingend trekken. En op een gegeven moment word je er als moeder gek van. En denk je, nou, dan koop ik het maar. Nou, dan heeft zo'n kind... Jullie zouden misschien zeggen een verwend nest, maar je kunt het ook uitdrukken als koetspa. Abraham, een hele belangrijk iemand, ook bij de Joden, maar ook voor ons. Abraham had ook koetspa. Op een gegeven moment vertelde God tegen Abraham dat hij Sodom en Gomorra zou gaan ombrengen. En Abraham was een goede vriend van God. Dus Abraham kon ook wel een potje breken bij God. Want koetspa gebeurt vooral als mensen heel goed bevriend zijn met elkaar. En dat zie je in de Bijbel ook meerdere malen terugkomen. Dat mensen die bevriend zijn met Jezus of met God, dat het vaak ook gelegen is en geborgen is in een relatie. Nou, en Abraham ging onderhandelen. En die zei, als er nu 50 rechtvaardigen zijn, brengt u het dan om? Nee, zei God. En uiteindelijk stopte die bij 10. En sommige rabbies zeggen, had hij maar doorgegaan tot 1. Had hij maar doorgegaan tot 1, dan had God het misschien niet weggevaagd. Andere rabbies zeggen dat God dit liet gebeuren om Abraham te oefenen in zijn gebedsleven. Om Abraham te oefenen in koetspa. Nou, even verderop in de Bijbel zien we het verhaal van Mozes. Nou, en we kennen misschien het verhaal wel van wat er daar gebeurde. Dat het volk in een ernstige zonde deed. Mozes was op de berg en het volk die ging een kalf maken en ging dat kalf met z'n allen aanbidden. En Aaron zei van, dit is uw God. He, God vonden ze te ver weg, te abstract. En op deze manier wilde hij God dichtbij brengen. Nou, en als God het dan ziet, dan zegt hij tegen Mozes, ik wil niet met het volk verder. Ik begin wel met jou, een nieuw volk. Nou, en dan gaat Mozes aan Koetsba doen. Want God is echt behoorlijk vertoornd, behoorlijk boos. En meende het echt. En dan gaat Mozes Koetsba doen, dan gaat Mozes heel ver. En dan zegt Mozes van, maar denk nu eens terug aan dat u ze uit Egypte hebt geleid. Wat zullen die Egyptenaren wel niet denken als het nu misloopt? Of denk eens terug aan wat u aan Abraham hebt beloofd. Dan kunt u dit toch helemaal niet maken? En zo was hij stevig aan het worstelen met God. En God geeft op een gegeven moment, geeft hij eraan toe. En gaat toch weer verder met het volk. Nou, dat is Koetsba. En is dat dan alleen iets in het Oude Testament? Nee, je ziet het ook in het Nieuwe Testament. En je zou kunnen zeggen, Jezus waardeerde wel als mensen Koetsba hadden. Een drietal voorbeelden. Op een gegeven moment was er een Canaanitische buitenlandse vrouw. En die had een dochter en die was zwaar ziek. En die kwam bij Jezus. En Jezus had zich teruggetrokken in een huis. Die was moe, die wilde even tijd voor zichzelf hebben. En dan in de verwachting om even, hij heeft ook die tijd nodig om zich op te laden. Nou, dan komt die vrouw aan de deur en die blijft maar kloppen. En dan zeggen de discipelen, die zien haar en die zeggen tegen Jezus, ja, ga weg. Nu even niet. Nou, en dat doet Jezus in eerste instantie ook. In eerste instantie zegt Jezus, nee, ik ben vooral voor de Joden gekomen. Even niet, nu niet. En dan blijft zij maar Koetsba, zij blijft maar gaan. En uiteindelijk zegt ze, maar ja, wij mogen toch ook wel kruimeltjes krijgen. En dan geeft Jezus eraan toe. En dan wordt de dochter van deze vrouw genezen. Of wat te denken van het verhaal in Lucas 18. Ook een heel bekend verhaal van die weduwe. U kent het wel, daar woont een weduwe. En dan is er ook een onrechtvaardige rechter in die stad. En die onrechtvaardige rechter die wil deze weduwe geen recht verlenen. En die weduwe die geeft het niet op. Maar die blijft aan die man zijn hoofd zeuren. Zelfs zo dat die rechter op een gegeven moment denkt, als ik nu niet toegeef, dan slaat ze me voor mijn gezicht. Zo ver ging ze. Ze bleef maar drammen, ze bleef maar terugkomen en die rechter die dacht, straks vliegt ze me nog aan. En uiteindelijk geeft die rechter dan toe. En dan staat er aan het eind van het verhaal, nou zo op die manier moet jij ook bidden. Zo op die manier. En dat zijn we niet gewend. Maar dat wordt dus gestimuleerd vanuit het Oude Testament, maar ook vanuit de evangelie. Jezus waardeert dat. En wat denkt u van die man? In het Lucas-evangelie wordt ook over het gebed gesproken. Over dit gedeelte komt daar min of meer ongeveer hetzelfde terug. En dan wordt het verhaal verteld, wat hier dan niet wordt verteld, van een man die op reis was en die kwam onverwachts terug bij zijn vriend. En die vriend had geen brood in huis. En wat doet die vriend? Die gaat naar een andere vriend. Het is midden in de nacht en hij heeft drie broden nodig. En die vriend waar hij dat brood komt halen, die ligt al te maffen. En zijn kinderen die zijn aan het slapen. En hij heeft er helemaal geen zin in. En hij denkt van, hij zegt, kom morgen maar terug. En dan staat er in het gedeelte vanwege zijn onbeschaamdheid, dat hij maar door bleef zeuren midden in de nacht. En ik wil het hebben en ik heb het nodig voor die gast. En uiteindelijk vanwege zijn onbeschaamdheid gaf hij het maar. Nou, dat is koetspa. Dat is dus heel bijbels. Dat is niet iets wat ik verzin. En als je dan terugkomt bij het gedeelte van vanmorgen, dan zie je ook in vers 7 een drievoudige vraag. Vraag en je zal er gegeven worden. Zoekt en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. En je ziet dat het steeds intenser wordt. Vragen, zoeken en kloppen. Het wordt steeds drammeriger. Er komt steeds meer koetspa bij kijken. Je ziet in deze tekst zie je een toenemende intensiteit. Je ziet volharding en je ziet vasthoudendheid. Dus niet opgeven. En sommige uitleggers die denken dat de taal die hier wordt gebruikt, dat men dan denkt aan bedelaars uit die tijd. En het was zo, jullie komen ook wel eens een bedelaar tegen, denk ik. Vooral in Rotterdam en in Amsterdam. Misschien heb je ze in Hoek van Holland ook, dat weet ik niet. Maar als je dan zo'n iemand tegenkomt en die zit daar in het winkelcentrum. En als daar iemand gewoon zit, dan loop je die misschien wel langs zonder iets te geven. Maar als je in het buitenland komt, dan zijn die bedelaars behoorlijk opdringerig. Dus al was je van plan om niets te geven, dan is dat daar wel heel lastig. En ik moet eerlijk zeggen, als mij dat dan overkomt, dan geef ik vaak toch wel wat. Ook al had ik er helemaal geen zin in. Dan ben ik er vanaf. Nou, sommige uitleggers denken dat het hier, dat het taal wordt gesproken, wat dus uit de, wat dat ook voorkwam bij de bedelaars, dat het daar vandaan komt. Een eeuw voor Jezus leefde er een bekende Joodse prediker en die heette Honi. En deze man die leefde ongelooflijk dicht bij God. En iedereen zag deze rabbi als een soort voorbeeld. En op een gegeven moment was het een hele lange periode droog. En de economie die draaide daardoor slecht. De veeteelt ging achteruit, het akkerland. Het was heel lastig. En toen kwamen ze bij hem. En ze zeiden van, God verhoort jouw gebeden vaak. Wil jij niet naar God toe gaan? En hem vragen of hij regen geeft. Dat doet die Honi. En die Honi die gaat staan. En al die andere Joden die staan er zo omheen. Hij gaat staan maakt een kring om zich heen. En hij zegt tegen God, ik ga niet eerder weg voordat het regent. En hij staat midden in die kring. En het verhaal vertelt, ik kan het natuurlijk niet controleren, maar het verhaal vertelt dat het in eerste instantie keihard begon te bliksemen. En keihard begon te regenen. En het verhaal vertelt dat hij dan tegen God zei, van, nee, dit is de bedoeling niet, het moet wel even iets rustiger. En dan begint het te miezeren. En dan zegt hij, ja, God, hier kunnen we niks mee. Het moet zalige, verkwikkende regen zijn. Waar het land echt van opknapt. En dan begint het heel verkwikkend te regenen. En de mensen eromheen, de Joden eromheen, die generen zich eigenlijk een beetje. Want die vinden eigenlijk op deze manier kun je toch niet met God omgaan, met Yahweh omgaan. Maar ze durven er eigenlijk niet zoveel van te zeggen. Omdat ze weten dat die Honi zo bevriend is met God. En zijn gebeden worden zo vaak verhoord. Dus ze laten het daarom toch maar een beetje liggen. Dan terug naar Zwolle. Het begon die dag te regenen. En ik had het ook nog niet eerder meegemaakt, ik merkte een diepe teleurstelling. Je zou kunnen zeggen, nou ja, ander jaar proberen we het weer eens. Nee, een diepe, intense teleurstelling. En ze gingen er een tandje bij doen in de gebedskelder. En ze gingen echt God zeggen van, dit kunt u niet maken. En zo bleven ze gaan. Ik wist niet wat me overkwam. En op een gegeven moment besloot de leiding. Nou, we doen het toch niet. Want degene die film komt laten zien, vindt het niet verantwoordelijk vanwege de techniek. Dus we doen het niet. En die mensen waren teleurgesteld. Ook die vriend van mij. En ze waren het er eigenlijk niet mee eens. Want ze hadden zoveel vertrouwen en zoveel goedspa in God, dat hij het toch op het moment supré droog zou laten zijn. Ik zal er nooit achter komen of het inderdaad droog zou zijn geweest. Het zou me niet verbaasd hebben. Maar ik weet het niet. Nou, is er ook een valkuil in deze manier van bidden? Een valkuil kan zijn dat je denkt dat door je harde schreeuwen, dat je daarmee God beïnvloedt. Ja, je ziet dat ook, dat vertelt Jezus ook in de evangelieën. God weet al lang van tevoren wat je gaat vragen. Dus probeer in die zin geen indruk te maken. Als je kijkt naar de Karmel, die buitenlandse profeten, die begonnen zichzelf in te snijden en die begonnen zelf in de extase te dansen. En ik ben ook wel eens bij gelegenheden geweest dat ik dacht van jongens, het hoeft ook weer niet zo wild. Weet je niet, dus het gevaar is dat je doorslaat en dat je denkt dat jouw niveau van schreeuwen, dat het moet doen. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel, ik zie ook koetsbaar bij mensen dat het echt puur is, echt intens. En ik denk dat we daar, dat de Bijbel ons dat wel leert. En als je kijkt naar God, in vers 9 tot en met 11, dan kun je heel duidelijk tot de conclusie komen dat we een goede God hebben. En dat zullen we altijd vast moeten houden. We hebben een goede God. En God heeft het beste met het volk Israël voor. God heeft het beste met de gemeente voor. En God heeft het beste met jouw leven voor. God is een goede God. En God heeft geen afstandsbediening om te kijken van hoe kan ik nou eens mensen het meeste pesten. Dat ze ontzettend ziek worden en dat ze in een bomexplosie terechtkomen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zo zie ik, ik denk niet dat God op die manier erin staat. Ik denk dat we een goede God hebben. Als je kijkt naar Deuteronomium 32 vers 4, er worden ook hele mooie dingen over God gezegd. Deuteronomium 32 vers 4. Hij is een rots, hij staat voorrecht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad. Dus we moeten niet bang zijn voor God. En God wil het goede geven. En vandaar dat ook in dit stukje in Matteüs, vandaar dat er ook staat, dat als je God vraagt, of hij vergelijkt het eigenlijk met een kind. En dit waren de basisbehoeftes die een kind nodig had. Brood en vis. Dat at hij elke dag. En als een kind om een brood vraagt, dan geef je hem geen steen. En als een kind om een vis vraagt, dan geef je hem geen slang. Zoals je als vader, als onvolmaakte vader, hem de intentie hebt om je kind dat te geven wat hij vraagt. Die intentie heb je. En zo heeft God ook die intentie bij ons. Hij wil het goede en hij wil heel graag geven. Maar in de Jacobusbrief staat ook, als je niet bidt, zul je het sowieso niet krijgen. En de Bijbel roept ons ook op om intens te bidden. Toen Elia op de Karmel dat grote wonder had gedaan, had God dat grote wonder gedaan van dat vuur. Daarna ging hij de berg op om te bidden. En dan staat er dat hij steeds die knecht omhoog stuurde. En die knecht die komt een heel aantal keren terug. En dan is er nog geen wolkje te zien. En hij ligt daar op de grond met zijn hoofd tussen zijn benen, heel nederig. En hij is daar aan het smeken. En uiteindelijk, als hij dan voor de zevende keer terugkomt, dan ziet hij een wolkje als van een hand. Dus ook van Elia zien we deze man die volhardde in het gebed. Dus we zullen ervoor moeten gaan. We zullen er echt voor moeten gaan. God houdt daarvan. En hoe kunnen wij dan vanuit dit gedeelte bidden? Nou, ik denk dat we mogen bidden dat er steeds meer van het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Natuurlijk, als hij terugkomt, zal dat definitief aanbreken. Maar we mogen er wel om bidden dat er steeds meer zichtbaar wordt. Ik denk dat we ook mogen bidden voor steeds meer van de Heilige Geest. Dat we steeds meer mogen ontvangen van de Heilige Geest en dat we vervuld mogen zijn. Ik denk dat we mogen bidden om meer liefde. Meer liefde naar de mensen om ons heen. Dat zijn gebeden naar Gods wil. Ik denk ook dat we mogen bidden dat andere mensen binnen worden gelaten in het koninkrijk. Vandaar dat kloppen. Als je klopt op een deur, dan kan de deur worden opengedaan. Wij mogen kloppen voor je buurman. Je mag kloppen voor je collega's. Vragen, roepen. Je mag zoeken en je mag kloppen. Dat jouw collega ook behouden zal worden. Dat hij de Heer Jezus zal leren kennen. Augustinus, de bekendste theoloog die ooit geleefd heeft, die leefde in eerste instantie heel goddeloos. Hij hield er een wild leven op na met allerlei brasserijen. En hij ging met verschillende vriendinnen naar bed. En zijn moeder heette Monica. En zijn moeder die smeekte elke dag dat Augustinus gered zou worden. Dat Augustinus het zou gaan zien. En dan op een gegeven moment wordt er dan ook van haar gezegd, zou een kind van zoveel gebed verloren kunnen gaan? Nou, en zo wil ik jullie ook aanmoedigen om te bidden. Ik wil jullie vragen of jullie allemaal een veter eruit willen halen. Dan ga ik jullie even uitleggen waarom. Misschien wil ik hem doorgeven. Iedereen een veter. Sinds een tijdje. Mijn vrouw was een tijdje geleden naar een gebedsconferentie geweest. En toen kwam ze terug met het volgende idee. Ze had een veter bij zich. En ze zei van, Kees, als je nu voor elke persoon waarbij je betrokken bent die nog niet gelooft. Als je daarvoor een knoop maakt in je veter. En dat heb ik gedaan. En ik heb, deze knoop is voor mijn vier kinderen. Deze knoop is voor mijn buurvrouw. Deze knoop is voor mijn overbuurvrouw. Deze knoop zijn voor twee bevriende mensen van de voetbalvereniging. Deze knoop is mijn overbuurvrouw. En elke dag als ik 's ochtends opsta en ik hou beneden stille tijd. En ik heb misschien al een beetje ADHD, dus ik moet niet gaan zitten. Ik stamp dan door de kamer heen en ik ben dan de enige en ik pak dit uit mijn broekzak. En ik leg mijn vinger op die knoop en ik ga voor die mensen bidden. En ik smeek de Heer, kom in hun leven, kom met de kracht van uw Heilige Geest in hun leven. Heer, maak ze onrustig en laat die dingen gebeuren dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. En het helpt mij om een stukje trouw te hebben. Het helpt mij om een stukje discipline te hebben. Want anders doe je het een paar weken en dan vergeet je het weer, omdat er zoveel andere dingen zijn. Maar nu merk ik, en ik merk ook aan andere mensen die dit zijn gaan doen, dat het hun gebedsleven helpt. En elke dag pak ik die knoop weer. En ik wil jullie nu even 2 minuten de tijd geven om een paar knopen erin te leggen. Voor mensen uit jouw leefwereld. Waar jij eigenlijk nu tegen God zegt, en daar wil ik trouw voor gaan bidden. Dus maak maar eens een paar knopen. Je kunt er thuis altijd nog meer maken. Maar maak maar eens een paar knopen. En dan kun je hem ergens, dan kun je hem thuis ophangen op je stille tijdsplekje. Of je kunt hem gewoon net zoals mij in je broekzak meesjouwen. En maak maar even 1 of 2 knopen voor mensen waarvan jij tegen God zegt, Heer, hier wil ik de komende tijd voor gaan bidden. En weet je, op een gegeven moment kun je de knoop eruit halen. En dan brengt God weer iemand anders in je leefwereld. Daar geloof ik in. Ik geloof als ik trouw ben, als ik klop. En als ik blijf kloppen, net zoals die weduwvrouw. Ik geloof dat God dan die gebeden ook gaat verhoren. En dan mag ik weer een nieuwe knoop erin leggen. Ik wil je uitdagen. Het kan je zo helpen om een gedisciplineerder en intenser te bidden. Onze gebeden hebben invloed. Jullie kennen het verhaal van Hiskia. Hiskia die op een gegeven moment hoort hij van Jesaja, jij gaat sterven. En Jesaja die gaat weer weg. En hij wordt daar vreselijk verdrietig van. Hij begint te huilen en roept God aan. En God besluit in zijn genade van ik ga je weer beter maken. En God laat Jesaja terugkeren en hij zegt van jij hebt nog 15 jaar te leven. Weet je, ik geloof dat onze gebeden invloed hebben. We hebben God niet aan een touwtje, dat snap ik ook. Maar we mogen wel koetspa uitoefenen. En we mogen heel ons hebben en houden erin leggen. Ik geloof dat we dan meer zullen zien van God, ook in hoek van Holland. Dus ga daarmee aan de gang. En om jullie te stimuleren, nog één voorbeeld. Eppo Bruins, iemand die op de lijst staat van de ChristenUnie, een Tweede Kamerlid. Die sprak ik een paar weken geleden. En die vertelde het volgende. Hij zei de dag van het kinderpardon. Hij zegt, wij waren met de Tweede Kamerleden aan het bidden. We wisten niet hoe die dag zou gaan verlopen. Maar wij waren met een groepje aan het bidden. En hij zegt, het leek onmogelijk. Want de harten van die mensen waarmee die door de bocht moeten, die harten waren niet week. Het was echt iets onmogelijks in hun beleving. En ze zijn die dag gewoon ook begonnen met gebed, de ChristenUnie Tweede Kamerleden. En ze hebben erom gebeden. En die dag gebeurde naar hun gevoel een groot wonder. Zoveel honderden kinderen die hier toch mochten blijven. Een stukje koetspa. Nou, ik laat jullie nu een filmpje zien van iemand die heftig veel koetspa heeft. En laat het je stimuleren. Misschien de licht even uit. Oh, dat kan hier niet. Nee?
Je bidt ergens voor, je gelooft ook ergens in, maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook alweer een beetje verbaasd.
Kijk, als je echt een fijne sporter bent, dan pin je niet bij de ABN AMRO. Ja, zo werkt het wel. Zo werkt het wel. En als je een echt fijne sporter bent, dan ga je ervoor. Toen ik zelf echt jarenlang hier ook seizoenskaart had, ja, dan elke schoolfoto weer, jaar na jaar na jaar, heb je een fijne shirt aan. En daarom had ik ook geen vriendinnetjes waarschijnlijk. Maar ja, je leeft ervoor en je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. En het zijn je helden. Bij Feyenoord begint de wedstrijd niet als de scheidsrechter fluit. Maar bij Feyenoord begint de wedstrijd als de hekken hier open gaan. Ja, je ervaart ook als je in het stadion zit, je wordt helemaal meegezogen in de ambiance, in de sfeer. En mensen zijn helemaal radeloos van wat hier gebeurt.
Wat een goede kans!
Ik denk dat voor heel veel Feyenoord supporters dit de kerk is. En dat Feyenoord hun God is. En dat is het voor mij ook geweest. En toch geloof ik nu iets anders.
Geleden, 15 oktober 2015, kregen we hier de sleutel. We moesten allereerst natuurlijk wel een klein beetje wennen aan de buurt. Charloes staat bekend als een hele slechte wijk in dit land.
Ja, we hebben alle buren uitgenodigd in de eerste periode en er zijn ook een aantal hier geweest. En de buurman die boven ons woonde, die hield het contact een beetje af. En dat was Raymond.
Toen
Toen ik hem zag, toen had ik gelijk door van oké, dit is echt een brute baas. Echt een fijne sporter met tatoeages, SCF, Vatos Locos. En ik weet gewoon vanuit mijn oude leventje dat termen zijn die echt passen bij de harde kern.
Hooligan, Rotterdam! Hooligan, Rotterdam! Hooligan, Rotterdam!
Ik snap het. Ik snap hoe hij leeft en ik snap ook wat zijn God is. Dat snap ik. En dan ervaar je ook automatisch wel een soort van klik. Toen besefte ik me ook gewoon op z'n plat Rotterdams van, als er niks met deze man gebeurt, dan gaat hij naar de kloten. En ik geloof niet dat God dat voor hem heeft. En ik geloof ook dat God soms in je leven specifieke mensen voor je neus kan plaatsen, of in je omgeving kan plaatsen, die hij je echt gegeven heeft om voor te strijden, om voor te bidden, om voor te gaan. En toen zijn we letterlijk gaan bidden, dat hij niet meer zou slapen tot hij Jezus zou vinden. Daar ligt iemand te slapen op dit moment, die u niet kent, die naar de kloten gaat als er niks gebeurt. U gaat ervoor zorgen dat hij wakker ligt en dat hij 's nachts u te zien krijgt. En dat hebben wij 3 maanden lang gedaan. Regelmatig, grondig, met geloof en verwachting dat er ook nou eens een keer echt wat zou gaan gebeuren. Ik bid dat hij vannacht niet slaapt en dat hij u in uw ogen gaat kijken. Want ik geloof dat dat de bestemming is voor zijn leven. Ja, opeens ging de deurbel. Stond Raymond voor de deur. Toen zei hij, ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Ik lig al 3 maanden wakker. En als ik 's nachts wakker lig, denk ik aan Jezus. Je bidt ergens voor. Je gelooft ook ergens in. Maar als het dan begint te gebeuren, dan ben je eigenlijk ook alweer een beetje verbaasd. Ik heb op internet opgezocht dat Jezus jullie op een dag komt halen. Maar wat gebeurt er met mij? En zo ging hij hier zitten. Hier zo. Die avond hebben we het verhaal verteld van de verloren zoon. Dat kende hij totaal niet. Hij dacht dat de verloren zoon terug zou komen bij de vader. En dat de vader gewoon aan het werk zou zijn en hem helemaal verrot zou schelden. Dat zei hij ook. Want hij heeft zijn geld heeft hij verbrast en... Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij staat te wachten. Ik denk dat hij hem verrot scheldt. Ik zeg nee. De vader staat op de uitkijk, omarmt hem en geeft hem het beste wat hij heeft. En toen zei ik, buurman, is dat ook niks voor jou dan? Als jij daar gewoon vanavond toe besluit, dan is dat zo. En toen heeft hij die avond die keuze gemaakt. Ik heb vervolgens gebeden voor hem dat de Heilige Geest ook zijn leven binnen mag komen. En daar heeft hij later over getuigd dat het gevoel wat toen door zijn lijf ging, dat was alsof Jennifer Lopez hem belde of ze verkering met hem wilde. Zo heeft hij het omschreven. In de zomer van 2016 heeft ook deze man zijn leven aan Jezus gegeven. Is hij een dag later gedoopt. En zien we gebeuren dat er hooligans van Feyenoord die op hun plaat gingen voor een club, nu op hun plaat gaan voor Jezus. En ik merk in mijn hart dat er een vuur ontbrandt wat zegt, dit is pas het begin. Laat het koninkrijk wat in de hemel is en uw wil, laat dat geschieden hier op aarde. De glorie die op dit moment in de hemel is, is ook de glorie die ik wil in Rotterdam. En stel je voor, een vader ligt te slapen, er komt een vriend aan de deur. En die zegt, joh, ik heb brood nodig voor kennissen die van ver zijn gekomen. Wat zal er gebeuren? En dat Jezus dan dus in Lucas 11 vers 8 zegt, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik geloof dat Jezus hiermee wil duidelijk maken dat het brood wat de vader op de plank heeft liggen, dat we daar onbeschaamd en ongebreideld om mogen vragen, als we daarmee mensen om ons heen tot zegen kunnen zijn. Dat geloof ik. We merken dat het vuur ontbrand is om het meer en meer te gaan leven. Of je nou in Purmerend woont of Rotterdam-Zuid,
Ga op je knieën en durf de Vader onbeschaamd te vragen dat de mensen in jouw omgeving hem zullen ontmoeten.